De vraag was al niet meer of, maar hoeveel races Max Verstappen gaat winnen. Welke auto is nou eigenlijk de koning van de topsnelheid? En Jeddah is opnieuw een stuk veiliger gemaakt. Nou, mijn naam is Bas Scharwachter en je luistert naar een nieuwe aflevering van De Boord Radio.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2 baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Het is tijd om vooruit te blikken op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op het prachtige circuit van Jeddah. En dat gaan we allemaal weer doen. Het vooruitblikken natuurlijk met het vaste team van De Boord Radio. Letterlijk met het vaste team, want iedereen is erbij. Joost Nederpelt dus.
Goedemiddag is het hier in Hoofddorp.
Woensdagmiddag nemen wij dit op. Patrick Moeken.
Goedemiddag Bas.
En vanuit Japan begrijp ik deze keer. Hoop in Toen. Goeie avond voor jou.
Ja, goeie avond.
Wat ben jij aan het doen allemaal?
Ik ben hier in Suzuka, of in ieder geval vlakbij het circuit van Suzuka, waar aankomend weekend de eerste race van het Super Taikyu seizoen zal zijn, waarin ik deelneem met een Honda NSX GT3 in de topklasse, de zogenaamde STX-klasse daar. Dus ja, veel zin in. 60 auto's staan er ingeschreven, dus het wordt een vol veld op een relatief smal circuit.
60 auto's?
Ja. Mag ik meteen even een nerdvraag stellen? Aanhopping? Ja. Die NSX, dat is toch eigenlijk de straatauto is een hybride, toch? Heb jij dan ook een hybride of is het hybride deel eruit gehaald? Hè?
Nee, dat is eruit gehaald. Het is gewoon een geblazen motor, hè?
Oh ja, V6.
Zonder elektrische ondersteuning.
Nice.
Oh, oké. Okay. Nou, Moeken, mooi hè?
Geweldig, ja.
Rij je nog tegen bekende mensen, hoop in?
Nou, ik denk, ja, veel Japanse coureurs, uiteraard.
Ja.
Een aantal fabrieksrijders die ook Super GT doen, Super Formula. Ik denk dat het belangrijkste, of in ieder geval de meest bekende naam die eigenlijk meedoet in het kampioenschap, is meneer Toyota. Dus Mr. Oh. Toyota himself.
Oh, ja, ja.
De uitgaande president, chairman of the board van de autofirma. Die zou eigenlijk meedoen in een concept hydrogen auto.
Ja.
Maar ik begreep dat hij teruggetrokken is omdat hij een probleempje hebben gehad in een privé-test, waarbij de auto in de brand is gevlogen.
Oei.
Dat las ik een uur geleden. Dus even afwachten of die wel of niet zelf verschijnt. Maar zijn team is in ieder geval wel. Onder andere met een Mercedes AMG GT3. Ja, die ook in de topklasse met ons meedoet. Dus daarmee gaan we ongetwijfeld hard op de baan knokken om de honneurs.
Superleuk. Nou, nu, ja, sowieso leuk om jou te horen als coureur weer. Want het heeft toch wel een tijdje geduurd door de corona-perikelen en dat soort dingen. En we gaan wel in deze podcast vaker met updates komen over jouw resultaten. Laten we het nu vooral over de Grand Prix gaan hebben. Want sowieso op de dag dat we vandaag opnemen is het 8 jaar geleden dat Max Verstappen zijn debuut maakte. 15 maart en dan min 8 jaar.
2015.
Ja, rekenen is nooit mijn sterkste punt geweest. Hebben jullie daar nog warme herinneringen aan? Nou, hij viel ook uit, hè? Het ging allemaal nergens over.
Ja, nee, ja. Het was natuurlijk. We hebben natuurlijk wel vaker Nederlanders op de grid gehad. Als ik even terugdenk aan toen, weet je wel. Maar dit was wel anders dan die eerdere Nederlanders. Was mijn beleving toen.
Hij reed ook meteen in een auto die al punten kon pakken. Hè?
Ja. Ja, ja, die een beetje bivakkeerde rond de puntengrens. En naarmate het seizoen vorderde, reed hij er dan natuurlijk steeds vaker in.
Ja.
En hij was natuurlijk niet de enige die die dag debuteerde. Want
Carlos Sainz.
Oh, natuurlijk.
Als teamgenoot. Ja.
Natuurlijk, dat is logisch. Ja, grappig. Ja, dat zijn toch twee coureurs geworden die het aardig goed doen. En ook allebei de auto's hebben om op Jeddah te gaan strijden voor de zegen. Want, Moeken, ik kijk toch even naar jou. Het verschil tussen Red Bull en Ferrari wordt wel kleiner, denk ik, in vergelijking met Bahrein.
Voor de neutrale liefhebber moeten we dat wel gaan hopen, ja. Het zou wel een klein drama. Nou, geen drama, maar het zou wel voor een spannend titelgevecht, hè, waar we toch als Formule 1 fans op hopen. Ik denk dat er ook veel Verstappen fans luisteren, maar ook voor hun zou het denk ik leuk zijn als hij gewoon een beetje tegenstand krijgt. Want dat wil je toch uiteindelijk zien, gevechten op de baan met Verstappen.
Zeker.
Als de rest iets dichterbij komt en niet dat je weer het gevoel krijgt dat als Verstappen echt zou willen het hele veld op een rondje kan zetten. Maar goed, aan de andere kant, Red Bull zag er wel gewoon heel sterk uit en het zou me ook weer niks verbazen als ze ook hier weer gewoon een dominante zege gaan pakken.
Ja, hoop in. We hebben de Ferrari gezien in Bahrein. Topsnelheid, dat zit wel goed daar. Maar de rest, daar mag nog wel flink aan gewerkt worden volgens mij.
Ja, nou ja, je noemt Ferrari. Ik denk dat natuurlijk Aston Martin, hè, was voor velen een grote verrassing tijdens de eerste race. Die zagen natuurlijk veelbelovend uit, ook al tijdens de testdagen. Maar de vraag was, konden ze dat volhouden? Of was dat ja gewoon wat ze een beetje veel showruns hebben gedaan? Maar ja, die waren gewoon ongelooflijk sterk. En op de baan, puur op snelheid ook, voorbij aan Mercedes, aan Ferrari ook. Zagen er ook goed uit. Ik denk wat een van de belangrijke dingen voor het circuit hier in Jeddah, het is natuurlijk echt een hoogsnelheid circuit.
Ja.
Mensen praten natuurlijk over, het is natuurlijk veel vol gas, maar er zitten ook wel daadwerkelijk veel snelle bochten in. Je hebt remstabiliteit nodig. En ja, Aston Martin was wat dat betreft ook ontzettend goed in Bahrein. Op al die vlakken die ik ook net ook opnoemde. Dus ik denk dat die hier ook wel weer sterk voor de dag zouden kunnen komen.
Nou Joost, wij hebben voor nu.nl een video gemaakt dat topsnelheid niet altijd alles zegt over het snelste rondje. Want in Bahrein viel echt op dat wij bepaalde data inzagen en dat de Ferrari op de rechte stukken nou, helemaal rood kleurde. Zo'n map die wordt al gekleurd met...
Wie er op dat moment het snelst is.
Nou, ja. Dat was dus Leclerc in vergelijking met Verstappen.
Ja, maar en toch, ook Sainz. Voor de volledigheid, ja.
Zeker, zeker. Ja. En dan die kleine bochtjes, steeds zag je dan het blauwe van de Red Bull. En ja. Daardoor was Verstappen zoveel sneller.
Ja.
Kan je dat nog eens uitleggen waarom dat kan?
Ja, nou dat heeft dus te maken met... Normaal gesproken is een auto een beetje meer afgesteld op bochten of iets meer afgesteld op de rechte stukken. Hè? Ja. Dat is dat compromis wat je altijd moet vinden. En het lijkt erop dat de Ferrari iets meer is afgesteld op de rechte stukken, om het simpel te houden. En de Red Bull, die wint gewoon relatief veel tijd met grip, met downforce, met tractie ook. Hè? Hoe goed je uit de bocht wegkomt in de wat langzamere bochten vooral. Ja. En ja, daar, in een langzame bocht ben je relatief lang. Dus daar win je relatief meer tijd dan in een snelle bocht. En je ziet gewoon duidelijk dat ze daar echt veel op pakken. En als voorbeeld kun je dan nemen bocht 4 in de kwalificatie. Dus dat is die bocht naar rechts. Het is net geen hairpin, maar een soort van hairpin.
Beetje waar Stroll Alonso raakte.
Ja, daar. En daar was de Red Bull Verstappen ging dan met 12 km per uur sneller doorheen in zijn snelste ronde dan Leclerc. Hm. En dat is een significant verschil.
Ja,
en dus dat is meer dan Leclerc won op Verstappen op de rechtstukken. Ja,
want dat scheelde steeds een beetje 4 km per uur ongeveer. Ja. Maar dat maakt dus dan niet heel veel
uit. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Ja, de Ferrari is snel op de rechtstukken, maar de Red Bull is niet langzaam. En dat is, dat zeggen we altijd, is echt een goede allrounder. En dus die is in alles heel goed.
Ja, en wat je vaak ook daarin ziet, is dat de sectortijden toch vaak ook een beetje misleidend zijn wat dat betreft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Bahrein, hè, waar de sector 1 en sector 3, zou je denken dat is eigenlijk veel rechte stukken. Dat klopt dan ook wel. En op die rechte stukken pakt de Ferrari dan tijd. Alleen je moet niet vergeten dat mede natuurlijk debet is aan het feit dat ze gewoon minder downforce rijden. En dat heb je daadwerkelijk, wat Joost zegt, niet alleen nodig ook voor tractie in zekere zin, maar zeker ook voor remmen. Remstabiliteit. En dat is natuurlijk altijd een soort van afweging die je moet maken. In hoeverre balanceert zich dat goed uit?
Nou, ik zou denken op jou, Moeke. Maar Joost, als we nu de verhoudingen van de teams even op een rijtje moeten zetten. Laten we even een algemeen beeld schetsen van de auto's. Wat is nou een karakteristiek van die auto? En dan mag Hopin of Moeke, je mag dat aanvullen natuurlijk.
Ja.
De Red Bull is een allrounder.
Ja, die is gewoon heel goed ook. Het is een allrounder omdat hij ook gewoon heel snel op de rechtstukken en snel in de bocht. Dus dat maakt die auto heel goed.
Ja.
Wat we zagen, we hebben natuurlijk alleen in Bahrein gereden. Ik weet, je houdt van de nuances, hou je niet zo van. Maar het is wel belangrijk om te zeggen, we hebben alleen in Bahrein gereden. De Ferrari was daar snel op de rechtstukken, verloor relatief veel tijd in de bochten.
Team voor team even.
Team voor team.
Ik wil even voor de overzicht.
Dus nu ging ik naar de Mercedes, de volgende. Dus ik was van de Red Bull naar de Ferrari gegaan en nu ging ik naar de Mercedes.
Oh, je pakt het helemaal zelf op.
Ja.
Ik wil misschien even een overzichtje, want ik krijg heel veel vragen van vrienden en familie van waar is een auto nou goed in? Waar moet ik nou op letten?
Ja.
Want in de jaren 2018 had je altijd dat Mercedes was de allrounder, Ferrari snel en Red Bull was goed in Monaco. Kunnen we dat nu ook zo een beetje zeggen?
Op basis van Bahrein alleen dus. Nou ja, de Red Bull is dus een allrounder, dat hebben we gezegd.
Ja.
De Ferrari snel op de rechtstukken. En verliest relatief veel tijd in de bochten.
Dus dat betekent op een Imola, op een Monza bijvoorbeeld, daar moet de Ferrari goed zijn.
Op basis van Bahrein wel, ja. En dus ook Jeddah, denk ik.
Ja.
Relatief goed. En de Mercedes is een beetje van alles wat. Maar die was ook wel wat redelijk snel op de rechtstukken. Maar dat is vooral omdat ze downforce missen. En dat die verliezen dus wat in de bochten. En de Aston Martin was in Bahrein king of de bochten. Ja. Die was nog sneller in de bochten dan de Red Bull en ook sneller dan de Mercedes.
Dus ook
in de langzame bocht heb ik het dan vooral over.
Ja, dus ook weer een Monaco zou juist een perfect Aston Martin baantje zijn.
Ja, op basis van Bahrein nogmaals inderdaad wel. Ja. Want we hebben ze nog niet gezien in een low downforce setup en in een met andere vleugels. En dan kan die auto misschien ook al als een raket gaan op de rechte stukken. Dat hoop ik, maar dat moeten we nog zien.
Ja, de Red Bull sowieso gewoon echt een ijzersterke auto, Moeke. Nu kregen wij een prachtige vraag van Johan Bres via podcast@nu.nl, ons mailadres. Kan Verstappen in Zandvoort al kampioen worden? Dat is een hele optimistische vraag.
Ja, mooi, hè?
Maar we dachten, we gaan het toch even uitzoeken.
Ja, nou ja, we waren er ook vrij snel klaar mee. En het is eigenlijk wel bizar dat we hiermee bezig zijn. Hè? Dus het is
beetje met een knipoog.
Neem het vooral niet te serieus.
Nee.
Maar na Zandvoort zijn er nog 258 punten te verdelen, inclusief drie sprintraces.
Ja.
En in het meest onwaarschijnlijke geval, hè, we hebben uitgerekend dat stel de nummer 2 is in alle races vierde geworden. Dan, ja, dan moet het wel heel raar lopen, wil diegene ook tweede staan. Dat gezegd hebbende, maar je moet toch ergens naar zoeken. Hè.
Ja.
Die heeft dan 206 punten, dus die zou dan nog ruim 50 punten tekort komen om dan al kampioen te worden. Dus lang verhaal kort. Nee, gaat niet gebeuren.
Nee, het zou alleen kunnen als types als Albon en Logan Sargeant dan ook een keer tweede worden en punten van de concurrenten wegsnoepen.
Maar we zijn wel heel voorbarig bezig nu, nogmaals.
Ja, dit is wel het summum van voorbarig.
Ja.
Nou, dan de volgende vraag. Hoeveel races gaat Verstappen dit seizoen winnen? En let even op deze uitspraak, want deze komt misschien aan het einde van het jaar nog wel een keer terug.
Ik denk dat hij de 8 gaat winnen dit jaar.
Oké, staat genoteerd. Ik ga het even opschrijven. Joost, wat denk jij?
Ik denk 15.
15?
Ja.
Wauw.
Ja. Sorry, wat was het record van vorig jaar ook alweer? Ik ben het alweer vergeten.
Was dat ook 15?
Ja. Ja. Ah, dat klinkt ook heel veel, maar uiteindelijk lukt het dan wel.
Was het 16? Nu begin ik te twijfelen.
Ja, nu begin ik ook te twijfelen. Want hij natuurlijk een record met 14 of 15 had.
Ja.
Nou, Joost, zoek jij het ondertussen op. Moeke, wat denk jij?
16.
16.
Dat is 2/3 ongeveer. Dat is denk ik wel haalbaar.
Ja. Dan zeg ik 22.
Ja?
Ja.
Yes.
Van de 23.
Ja, nee, maar, dat kan toch niet.
Ja, nou, dat...
Hij gaat toch ook een keer pech krijgen?
En één valt hij er dan uit.
Ja, hij gaat een keer pech krijgen. Dat klopt. Nou, hoop je, misschien klinken we een beetje als Verstappen fanboys, maar het is toch wel gefundeerd op basis van de race van Bahrein?
Ja, nou, als je kijkt puur en alleen naar Bahrein kijkt, dan is die auto zo ontzettend dominant. En zeker met Verstappen achter het stuur. Ik bedoel, ja, we hebben het ook in de nabeschouwing, ook met Patrick heb ik het erover gehad. Hij is ook helemaal niet getest, Verstappen. Hij kon gewoon, misschien de eerste run, de eerste stint heeft hij een beetje gepusht om een gat te creëren. Maar daarna heeft hij toch een beetje lopen cruisen, denk ik. En dus ze hebben gewoon nog best wel veel achter de hand ook. De reden dat ik niet zeg zo'n exorbitant groot aantal overwinningen is omdat ik denk dat ze misschien gedurende het seizoen nog wel wat last zullen krijgen van die windtunneltijdstraf die ze hebben. Die ze aan hun broek hebben. Maar ja, als je kijkt nu hoe de kaarten nu geschud liggen, op basis van Bahrein, het is geen goede graadmeter, maar ja, is die auto natuurlijk ontzettend dominant. Ik wil nog wel trouwens toevoegen wat Nat Joost vertelde over hoe de auto's, de onderlinge verhoudingen.
Oh ja.
Ik denk wat daar een van de dingen die je daar wel mee zou kunnen nemen, is het feit dat men in Bahrein ook bij verschillende teams eigenlijk toch wel erachter kwam, zoals bijvoorbeeld een Ferrari of een Mercedes ook, ten opzichte van de testdagen, dat ze dat de Achilleshiel wederom te veel drag was. Dat ze gewoon te langzaam waren op de rechte stukken. En dat ze daar toch specifiek ervoor gekozen hebben om gewoon met een kleinere achtervleugel te rijden. En ja, in Bahrein is het best wel lastig omdat, nou ja, we hebben het vaker gezegd natuurlijk, we blijven het herhalen, omdat dat het heel erg zwaar is voor banden daar. Dat is in Jeddah natuurlijk een stuk minder het geval. Heeft relatief veel grip. Is beter. We hebben in het verleden ook wel gezien dat men daar ook aan geëxperimenteerd heeft met het trimmen, dus met kleine achtervleugels en dergelijke, hoe klein kun je eigenlijk wegkomen daar. Dus misschien is het, ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen dat in Jeddah wellicht iets dichter bij elkaar zou kunnen zitten. Maar ja, de karakteristiek zoals Joost beschrijft is het wel zo, maar dat is natuurlijk mede een beetje afhankelijk van welke vleugel men onderling kiest voor om te rijden.
Ja, blijf even bij jou hoop in, want we kregen nog een vraag van Wouter de Wild. Die was een beetje kritisch op ons. Want sowieso is onze vooruitblik altijd een beetje, het schiet alle kanten op. Dat merk ik vandaag eigenlijk ook wel weer. Maar die zei, ja, jullie vergeten dan steeds het strategische element. Wat kunnen teams nou doen? Wordt het een eenstopper, tweestopper?
Ja, maar dat weten we vaak nog niet op donderdag. Dat is een beetje het punt.
En zeker nu met nieuwe banden?
Nee, dat is heel lastig, omdat je ook geen bandeninformatie hebt. Is. Meestal na de vrije training kun je wel wat zeggen. Na de vrijdag kun je gewoon wel redelijk kijken hoe waren de long runs op de verschillende compounds. En dan kun je daar iets zinniger woord over zeggen. Maar ik denk op basis van ook de long runs van Bahrein had bijvoorbeeld, tenminste ik had persoonlijk niet gedacht dat Red Bull 2 keer soft zou kiezen achter elkaar.
Nee.
Ik weet niet wat jullie dat dachten of Joost, wat jij daarover dacht, maar nee. Dat is wel iets, daarmee druk je jezelf meteen in de hoek van, moet je ontzettend overtuigd zijn van je eigen kunnen en je eigen snuit om daarvoor te kiezen, want je weet dat je dan ook sowieso nog een keer moet stoppen.
Ja, dat was een beetje een, zoals Ferrari zich zelf vorig jaar een paar keer klem zette. Maar Red Bull is gewoon in veel betere vorm dan Ferrari vorig jaar. Maar om nog even terugkomend op dat inderdaad. Ja, we kunnen rustig woensdag een voorspelling gaan doen daarover. Maar dan wordt het natte vingerwerk. En daar schiet, hoe heet het, de vraagsteller ook weer?
Wouter de Wit.
Wouter de Wit ook helemaal niets meer op. Dus meestal op zondagochtend maak ik een voorspelling. Of op zaterdag na de kwalificatie al, waarin dat allemaal wel verwerkt zit. Ja.
Maar Joost, is het dan een circuit moeilijk voor de banden? We zagen hoop in, we hoorden net al zeggen dat wel meevalt.
Nee, Red Bull heeft dat, of Pirelli heeft dat zo'n schaal, weet je wel, van hoe zwaar het circuit is voor de banden. En dan krijgt hij een 2 van 5. Dus dat is gewoon niet heel zwaar.
Mogen we het weerbericht erin gooien?
Oh, nu al?
Ja, want dit sluit er wel aardig op aan, denk ik.
Dat sluit
er
aardig op aan, maar dan komt hij aan. Ja, altijd leuk om een bumpertje weer te horen. Al moet ik nog een nieuwe maken van mijn chef, maar ben ik er niet aan toegekomen. Ik vind het nog steeds wel een beetje iconisch, toch?
Ja, hoezo moeten we
een
nieuwe?
Waarom moeten we nou weer een nieuwe maken?
Ja, ik vind het te lang ook.
Oh, jij
te lang, altijd gezeik met het te lang altijd. Ja. Jongen.
Ja, en wel gewoon iets korter, iets flitsender.
Ja.
Okay.
Maar over flitsend gesproken, gaan we flitsen zien, Moeke?
Geen flitsen. Het blijft het hele weekend gewoon droog en onbewolkt.
Oh.
Kunnen we al zeggen. Het wordt warm. Dat is ook niet heel verrassend in de woestijn.
Oh.
Maar ik heb net dus even contact gehad met...
Het ligt niet in de woestijn natuurlijk. Hè. Het ligt gewoon aan zee.
Ja,
het ligt letterlijk aan zee.
Nee, je hebt gelijk. Maar ik heb net even contact gehad met Weerplaza. Onze vrienden van Weerplaza.
Ja.
En zandstorm?
Giga zandstormen mogelijk.
Oh. Mogelijk. Oh, oké.
Ja. Okay. Ja. Ja. Met zowel de Sahara als de grote Arabische woestijn in de buurt is er het hele jaar kans op hevige stof- en zandstormen in Jeddah. En ook dit raceweekend kan de wind wat stof doen opwaaien.
Leuk.
Maar helaas trekt het ergste waarschijnlijk ten noorden van Jeddah over.
Ai.
Maar het is wel iets voor de teams waar het mee zijn rekening moeten houden. Want ja, veel zand op de baan, stof.
Ja, wat hoop in. Dan kan ik me voorstellen, dan heb je minder grip, toch? Is dat zo logisch?
Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben het in het verleden ook wel over gehad. Zeker voor het eerste seizoen, eerste editie natuurlijk, 2 jaar geleden. Dat is zoiets dat van, nieuw circuit, zag er toen ook heel stoffig uit. Maar vergeet niet, Formule 1 heeft natuurlijk wel die speciale trucks die met echt hele hoge waterdruk die circuits schoon spuiten. Letterlijk voor het auto's de baan op gaan. Maar het is natuurlijk wel zo. Dan heb je eigenlijk een beetje bijvoorbeeld ook op Zandvoort, als in één keer tussen sessies de wind opsteekt en de waait zand op de baan, ja, dan is het zeker een stuk gladder. En dat kan zelfs zo kritisch zijn in een kwalificatie bijvoorbeeld. Dat tussen bijvoorbeeld een Q1 en Q2, als je besluit om in Q2 dan als eerste de baan op te gaan bijvoorbeeld. Dat net die paar minuten break ertussen, kan de baan in één keer behoorlijk veranderen. En is het dus het timen van het moment wanneer je een ronde gaat zetten, ontzettend belangrijk.
Hm. Nou, dat is wel goed om te weten. Gaan we even naar een ander onderwerp, want Jeddah is ook aangepast. Sterker nog, het gaat heel veel om veiligheid rondom dat circuit. Nu was er altijd al kritiek op, maar nu hebben ze ook wel weer flinke aanpassingen gedaan, Moeke.
Ja, best wel.
Je hebt een overzicht.
Nou, overzicht. Ik heb het een paar zinnetjes genoteerd, ja.
Oh, ja.
Want vorig jaar was de kritiek dus juist dat ze helemaal niks aan het circuit hadden gedaan, terwijl er al een paar keer bijna grote crashes waren geweest.
Ja, ze hadden een muurtje een meter opgeschoven en dat was het wel.
Ja, nou, vorig jaar hebben we natuurlijk wel die grote crash gezien in de kwalificatie van Mick Schumacher, wat goed afliep, maar wat er best wel behoorlijk heftig uitzat.
Ja.
Naar aanleiding daarvan hebben ze de curbs iets minder rigoureus gemaakt, dus dat het iets strakker loopt. Nou, dat is heb ik het ook al vaak met hoop in over gehad, met die stijve auto's van tegenwoordig, met minder vering. Kan dat wel helpen, denk ik zo. En in 5 bochten is het circuit iets breder gemaakt. Variërend van 2 tot 7 meter.
Ja, niet het circuit letterlijk of de uitloop.
Ja, de muren zijn iets naar achter gehaald. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus er is iets meer ruimte gekomen. En in 1 bocht, bochtencombinatie 22-23, moet ik even goed zeggen, is het circuit juist iets smaller gemaakt, waardoor ze minder hard gaan, zo'n 30 kilometer per uur. Maar over de hele ronde zou het circuit juist weer sneller zijn geworden, verwachten ze.
Oké. Okay. Dat is wel interessant. Want
maar het ruimer maken.
Ja.
Dat ruimer maken is wel grappig. Dat hebben ze eigenlijk vooral gedaan aan de binnenkant. Van onder andere bocht 14 en bocht, even kijken, 20. Dus ze hebben eigenlijk daar de muur die aan de apex, als je zo wil zeggen, aan de binnenkant, naast de curbstone, die ligt een stuk verder nu naar binnen. Waardoor eigenlijk de bocht qua radius niet verandert. Maar het gevoel voor een coureur verandert wel heel erg, omdat je in één keer veel meer zicht hebt. Dus je hebt voorheen kwam je eigenlijk met je linker voorwiel, of je rechter voorwiel dus, afhankelijk van de band. De bocht kwam je heel dicht langs de muur. En dat is dus nu niet meer het geval. Omdat je nu, als je dat zou doen, dan kom je buiten de witte lijnen van de circuit. En dan krijg je een zogenaamde track limits overtreding aan je broek. Maar dat is dus puur meer gedaan om gewoon wat meer overzicht te creëren. Voor een bocht, omdat het vol gasbochten zijn. Die voorheen eigenlijk soort van blind waren. En dat is nu een stuk ruimer en daardoor ruimtelijker geworden. En dat is echt best wel, dan moet je eigenlijk niet onderschatten hoe dat het gevoel is voor een coureur. Dat heb ik wel eens proberen uit te leggen ook. Die muren die heel dicht langs de baan staan, ondanks dat je qua lijn of ja, hoe je rijdt op de baan eigenlijk niks verandert, het puur het gevoel, ook toch wel een beetje luchtverplaatsing tussen muren, het geeft een heel ander gevoel. Ja, als je doorheen rijdt.
Een ander gevoel, Joost, voor Nyck de Vries. Want ja, die gaat volgens mij, denk ik, zijn debuut maken op zo'n baan.
Ja.
De 2 reed daar niet.
Nee, hij heeft alleen in de simulator heeft hij gereden. De Formule 2 is er nu dit weekend wel trouwens. Maar hij kent de baan uit de simulator, maar dat is natuurlijk heel anders dan de praktijk.
Ja.
Hij was vorig jaar wel met Mercedes in Jeddah, maar toen zat hij niet achter stuur. Dus ja, dat wordt zijn vuurdoop daar.
Dat lijkt me toch wel heftig.
Ja, het is niet. Ja, maar ja, hij moet alle. Ik ga nu. De cliché-generator gaat aan, maar hij moet elke baan een keer voor het eerst rijden, natuurlijk.
Ja, dat is waar.
En ik denk dan, maar dat zal Alpine waarschijnlijk wel beamen, dat Jeddah ook wel echt een uitdaging is. Dus ik hoop dat hij er ook wel zin in heeft. Meer zin in dan na 3 testdagen in Bahrein, vrijtraining in Bahrein, dan ook nog weer eens een Grand Prix in Bahrein rijden. De verandering van spijs doet eten. Dus ik denk dat hij er wel zin in moet. Alle coureurs zijn zo overtuigd van zichzelf dat ze denk ik niet denken van, dit wordt heel spannend voor mij.
Nee, maar als je dan een goede auto hebt, Alpine, dan kan ik me voorstellen dat je heel fijn voelt. Maar de Alfa Tauri, die blinkt nog niet helemaal uit, hè? Op basis van Bahrein natuurlijk.
Nee, het was zeker niet de snelste auto in Bahrein. En langzaam terecht stuk ook wel. Ook zeker in sector 2, waar je eigenlijk downforce nodig had, was hij ook niet sterk. Was de Vries in de kwalificatie zelfs de langzaamste van het hele veld.
Ja.
Dus ja, dat biedt niet veel goeds, zou je kunnen zeggen, voor Jeddah. Maar het is wel weer een hele andere baan. Hè? En dat is ook natuurlijk, het is allemaal cliché. Het is allemaal verzachtende omstandigheden creëren. Dat ze ook constant zeggen van ja, op basis van Bahrein kun je niet zeggen dat bijvoorbeeld Red Bull zo goed is. Alleen, dit is wel weer een heel ander circuit. Heel ander asfalt. Maar als je puur naar de coureurs perspectief kijkt, is dit natuurlijk wel een gave baan om te rijden. Want ik zeg het altijd, coureurs vinden snelle bochten het leukste om te rijden. Dat is gewoon zo. Het gevoel van die downforce door zo'n snelle bocht net niet vol gas kunnen. Dat geeft zo'n adrenaline kick. Dat is veel leuker dan alleen maar hairpins rijden natuurlijk.
Ja, en laten we duidelijk zijn, hè, Moeka, we hebben hier nog nooit een saaie race gehad.
Nee, het is echt een fantastisch circuit. Het is alleen jammer dat het in Saudi-Arabië ligt.
Ja. Ja,
mag je dat zo zeggen?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Persoonlijke voorkeur.
Ja.
Had deze baan in de Flevopolder gelegd en het was een klassieker.
Nou ja, het is toch wel een van de... wij gaan er ook niet voor niets niet heen. Dus het is toch even benoemen.
Ik denk wel dat de Flevopolder iets minder grandeur heeft dan de Rode Zee. Maar voor de rest...
Ho, dan moet je niet de Flevopolder onderschatten.
Ketelmeer heeft ook blaast ook een stevig toontje mee. Ja. Nee, het is natuurlijk gewoon Saudi-Arabië. Maar ja, ik denk dat we er langzaam aan moeten gaan wennen dat veel meer sport zich daar afspeelt natuurlijk.
Ja.
Ronaldo wordt ook verwacht als bezoeker dit weekend, want die voetbal daar tegenwoordig.
Nou, die wordt niet alleen verwacht, die wordt gewoon verplicht.
Ja, die zal er wel... Het staat wel in zijn contract waarschijnlijk.
Dat denk ik ook, ja.
Nee, ja, ik trek mij totaal niet. Ik vond Bahrein, daar hebben we het al over gehad. Dan werd ik nog voor Verwend Nest uitgemaakt dat ik Bahrein niet zo leuk vond. Maar ja, dat Saudi-Arabië en Jeddah is niet veel beter in mijn beleving. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar ook nog niet geweest. Dus, maar als het een beetje lijkt op al die andere oliestaatjes, dan laat ik hem liever over eigenlijk.
Ja, we spraken wel een collega dat de voorzieningen voor de media, die zijn echt fantastisch.
Ja.
De paddock is groot.
Ja.
Ja, dus dat is wel mooi.
Ik ben er 2 keer geweest voor Formule E.
Oh.
Dat was natuurlijk niet in Jeddah, maar dat was in Riyadh.
Ja.
En de faciliteiten daar ook waren ook inderdaad fantastisch. En er waren letterlijk kosten nog moeite gespaard om het een mooi evenement te maken.
Ja.
En dat zie je natuurlijk ook wel een beetje aan hoe dit circuit erbij ligt en wat er rondom het circuit en dergelijke wordt gedaan en hoe hard er gewerkt wordt om het allemaal gereed te krijgen. En ik zei dat we ook verrast worden in zekere zin van hoe goed het circuit ook weer bij ligt. Dat had ik in het verleden had ik daar wat twijfels over, zoals gezegd. Maar dat is allemaal niet het geval geweest.
Nou, dat eerste jaar was dat nog wel kantje boord, hè? Dat weet ik nog. Dat het circuit was half af en ook de omgeving eromheen.
Ja, dat wel.
Het ging nog maar net goed.
Maar de baan zelf had wel veel grip.
Zeker.
En was wel in goede staat. En dat is natuurlijk iets, uiteindelijk werd opdraaid.
Ja, en het is gewoon echt wel een spectaculaire baan natuurlijk. We hebben echt twee hele leuke races gezien. Het gaat keihard. Die onboardbeelden zijn echt fantastisch. Dus wat dat betreft hebben ze wel weer echt er iets heel moois van gemaakt, ja.
Terwijl het een tijdelijk circuit is, hè? Want uit de Grand Prix van Saudi-Arabië had op een circuit gereden moeten worden, maar dat wordt nog gebouwd.
Oh ja, klopt.
Ja, die zou bij Riyadh ook komen, toch?
Ja.
Ja, ja, maar als dit... je krijgt natuurlijk op een gegeven moment dat deze baan een fan-favorite wordt. En dan ik vraag me af of de Formule 1 er wel afscheid van wil nemen. Want het is toch... Ja, goed, je weet natuurlijk niet wat ze daar uit de grond stampen momenteel. Maar ik denk dat het toch... het is, nou ja, wat Patrick zegt, het is gewoon wel een baan waar ik als puur als circuit wel een beetje naar uitkijk. Dus ik vind het veel leuker dan Bahrein bijvoorbeeld.
Ben je leuker?
Ja, dus die zou ik niet zo snel van de kalender halen als ik de Formule 1 was.
Ja, die baan wordt gebouwd in Qiddiya.
Oh, daar.
Ik spreek het vast verkeerd uit. Qiddiya.
Bij, bij Riyadh linksaf en dan
ja, bij die rotonde en dan bij de Aldi links. Ja, inderdaad. Ja, dat is al bijzonder. Het is een favorite. Laten we toch even naar de verhoudingen gaan kijken. Want Red Bull zal natuurlijk de favoriet zijn. Maar misschien alleen op basis van de race pace, Joost?
Ja, dat zou kunnen. Maar ja, goed, laten we zeggen dat Red Bull vorig jaar was natuurlijk wel gewoon ook heel sterk op de rechtstukken. Perez had hij vorig jaar pole trouwens. Ja, ja, zijn enige volgens mij. En toen was Ferrari ook, kon het gewoon bijhouden. Dat was natuurlijk een mooi gevecht tussen Verstappen en Leclerc. En ook weer zo'n DRS-duel. Nou ja.
Had hij Singapore ook geen pole trouwens? Weet niet meer.
Nee. Volgens mij niet. Nee, maar goed.
Gewoon live fact-checken eruit.
Die vragen de hele tijd. Volgens mij was het de enige poll, maar goed. Ja. De vraag is gewoon hoe goed gaat Ferrari het doen? Want ik denk Mercedes en ook Aston Martin verwacht ik niet per se op het tempo van Red Bull dit weekend. En Red Bull, of Aston Martin, die verwacht ik dat die nog wel heel veel gaan groeien in het seizoen. Dat zegt Alonso ook, van dat het een basisauto is. Nou ja, dan geldt dat ook voor de rest, maar in principe staan die er beter voor dan Mercedes qua ontwikkelingsperspectief. Dus die, maar die verwacht ik niet dat ze nu al een hele arrangement aan vleugels hebben. Ook voor deze baan zie ik in principe niet zo snel gebeuren. Mercedes, daar hadden ze de low drag achtervleugel al mee in Bahrein. Tenminste, ik neem aan dat hun kleinste achtervleugel is. En nou ja, dat ze waren niet heel snel op de rechtstukken. Ja, die verwacht ik niet als concurrent van Red Bull. Dus ja, het moet gewoon in Jeddah van Ferrari komen. Wil het spannend worden, daar komt het eigenlijk op neer. Of Verstappen en Perez moeten elkaar te lijf gaan. Maar dat zie ik ook niet helemaal gebeuren.
Nou, voordat ik het aan hoop invraag. Die kwalificatie in Singapore was natuurlijk die ene. Het scheelde maar 500ste tussen de top 3.
Ja, ja.
Ja, en 22.000ste tussen Leclerc en Perez.
Ja.
Ja, Perez, mooie kwalificatie. Leclerc dus.
Ja, ja, precies. Nee, ik weet goed dat het gelijk was. Ja,
ja, heel goed.
Oh, borst vooruit.
Ja, hoop in. Wat vraag jij?
Nou, het is wel een totaal andere situatie dan vorig jaar. Hè? Vorig jaar toen we bij deze race aankwamen, hadden teams eigenlijk niet echt veel keuzes. Die auto's waren natuurlijk allemaal nieuw. Iedereen was nog een beetje aan het uitvinden van hoe dat allemaal zat en zo met die vloer. En porpoising was natuurlijk op dat moment het grote woord waar het alleen maar over ging. Ja. En iedereen reed natuurlijk met die joekels van die achtervleugels ook hier. En Red Bull was wat dat betreft natuurlijk relatief goed. En ik weet nog wel, dat was natuurlijk wel frappant als je erover nadenkt, dat Ferrari toen nog met die enorme joekel van de achtervleugel reed en desondanks gewoon wel goed mee kon komen. Dus dat geeft ook alweer aan dat het natuurlijk om topsnelheid draait hier, maar ook gewoon die downforce ook belangrijk is. En daarentegen kan ik me goed herinneren dat volgens mij Mercedes op de vrijdag of op de zaterdag gewoon letterlijk de zaag in de achtervleugel heeft gezet daar. Om wat meer topsnelheid te creëren, omdat het ding natuurlijk niet vooruit te branden was op die rechte stukken. Ja, ze hebben dus nu wel een soort van medium downforce vleugel daar, maar ja, er is niet echt veel verbetering in gekomen, lijkt het.
Nee, dat was echt vorig jaar het weekend dat ze bij Mercedes erachter kwamen dat het echt menens was met hoe groot drama die auto was. En inderdaad, terwijl ze verderop een oliedepot aan het blussen waren, zette Mercedes de dremel eventjes in de achtervleugel. Hamilton ging toen ook echt helemaal dat experimenteren. Ze ging ook een heel andere kant op dan Russell met de auto. Daarop terugkomen, want Ferrari zei eigenlijk na afloop van de Grand Prix van ja, onze tekortkoming op Red Bull zit er vooral in de afstelling. Of eigenlijk alleen maar, zei Vasseur. Geloof jij dat of is dat een beetje makkelijk praten?
Nou ja, ik denk dat het makkelijk praten is. Want ik denk natuurlijk jezelf, dat is het lastige ook een beetje. Hè? Als je kijkt dat je dus, als op de rechtstukken te langzaam zijn, wat ze waren, dan moet je toch een soort van rigoureuze stappen maken. Dat kan je niet met afstelling echt veranderen. Kijk, als je met afstelling bedoelt een andere achtervleugel rijden, dan ben ik het er wel gedeeltelijk mee eens misschien. Maar je weet natuurlijk wel dat een kleine achtervleugel rijden of een grotere, of vice versa dus, heeft ook weer consequenties natuurlijk met, ja, dat werkt overal door. Dus in Bahrein is dat excessief vanwege het asfalt. Ook omdat je dus een best wel relatief raar circuit hebt qua sectoren. Dat sector 1 en sector 3 is heel erg topsnelheid en remmen en sector 2 is downforce. Dus qua afstelling, het lijkt mij sterk. Dat gezegd hebben is natuurlijk wel zo dat als je kijkt naar hoe het vorig jaar was. Maar dat bij bepaalde races dat Red Bull, dat was natuurlijk volgens mij in Oostenrijk, hè, dat ze in één keer heel erg veel last hadden van bandenslijtage daar. En daar is natuurlijk optisch aan de auto niet veel veranderd. Daar hebben ze puur qua afstelling het een en ander gedaan om het daarna te verbeteren. Dus er kan daadwerkelijk wel veel gedaan worden natuurlijk. Maar ik denk dat dat meer misschien zit, als je kijkt over afstelling, in hoe ze de vloer gebruiken. In dit geval bij Ferrari nu. Omdat natuurlijk dat is iets waar ze volgens mij relatief veel grote veranderingen hebben moeten brengen. Ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de filosofie die ze ook hadden. En daar kunnen ze nog zeker wel een fine-tunen. En ja, dat is, hebben we ook al vaak gezegd. Die vloer is natuurlijk echt extreem powerful qua zowel downforce als ook track. Dus ja, daar fine-tunen. En dat is afstelling met... Sorry, het is een vrij lang antwoord. Maar ja. Die rijhoogte waar we natuurlijk ook over hebben gehad. Daar werd ik ook in de comments van nu jij nog over neergeschoten natuurlijk weer zoals gewoonlijk. maar
zal wel weer.
Je hebt natuurlijk statische rijhoogte en dynamische... Ja, die statische rijhoogte, dynamische rijhoogte. En het valt natuurlijk gewoon op dat eigenlijk alle auto's statisch gezien, hè, dus als ze stilstaan, relatief hoger staan dan dat ze vorig jaar deden. En dat heeft natuurlijk beter met die nieuwe reglementen te maken. Maar het is de kunst met zo'n auto om op de juiste snelheid, dus in, eigenlijk in de bochten waar het dus daadwerkelijk nodig is, op precies de goede rijhoogte te rijden, zodat die vloer zo efficiënt mogelijk werkt. En het is dus ook de kunst op momenten waar het dus niet nodig is om downforce te hebben, dus op de rechte stukken, om die vloer juist weer te sluiten. En het is die rijhoogte controle die echt extreem belangrijk is bij die auto's met ground effect. En dat is iets, als je dan over afstelling hebt, ja, dat heeft natuurlijk mede te maken met vering, damping en noem maar op. Dus ja, daar zit inderdaad wel wat winst natuurlijk.
Ja. Dat,
Mag ik nog één ding zeggen?
Ja.
Want we hebben natuurlijk wel in Bahrein die Ferrari achtervleugel gezien met één pilon, zeg maar, in het midden.
Ja, die wiebelde heel erg.
Ja, die zat, laten we zeggen dat er nog
die
wat
steeds... De DRS ging kapot, toch?
Ja, dat, maar hij was ook gewoon, hij was heel erg aan het wiebelen. En op zich is dat niet zo heel erg, zolang hij het op momenten dat hij het moet doen, maar niet te veel wiebelt. Maar daar, ja, daar zeggen ze wel van dat dan moest er nog even wat fine-tunen en dan deed hij dat. Dus die verwacht ik wel op de auto ook, want dat is natuurlijk aerodynamisch... gewoon een voordeel als je maar... Want Red Bull heeft dat ook. Alleen het is best wel een moeilijk ding om te maken. Want die pilon die moet dan om de uitlaat heen. Dus dat is even een mooi trucje om dat even goed voor elkaar te krijgen. Ik heb dat op de grid in Bahrein even goed bekeken. Want die van Red Bull is wel heel mooi. Dat is echt een kunstwerkje van carbon. Het is natuurlijk kunst, hoort geen functie te hebben. Maar anders zou het in het Louvre moeten hangen.
Kijk, zo, wat een uitspraak.
Ja.
Hey Moeke, je krijgt altijd een mailtje van Grace Note. Dat is ons statistiekenbureau. Althans niet van ons, maar die delen de statistiekjes.
Ja.
Toen dachten we eigenlijk, hier zit gewoon een potentiële rubriek in.
Ja, we krijgen altijd hele mooie feitjes doorgestuurd. En ja, de ene is fan van statistieken, de ander niet.
Ja.
Want je kan er verder ook vrij weinig mee. Maar ik vind het eigenlijk toch wel leuk, want er staat heel veel info in. Dus we gaan vanaf deze Grand Prix iedere week voor iedere Grand Prix een feitje van de week opnoemen.
Komt-ie aan. Nou, dan zou ik zeggen, Moeke, trap maar af. Wat heb jij gevonden in de statistieken voor de Grand Prix van Saudi-Arabië?
Nou, daar komt-ie. Max Verstappen kan dit weekend de eerste coureur in 5 jaar tijd worden die de eerste 2 Grand Prix van het seizoen wint.
Oh? Ja.
De laatste was... quizvraagje.
Ja, we kunnen heel toneelstukje houden, maar we hebben het op de redactie al besproken.
Mensen kunnen even nadenken.
Maar hoop in, weet jij het?
Nee.
Nee.
Was Sebastian Vettel in 2018. Die werd overigens geen kampioen natuurlijk dat jaar. Dus dat om maar aan te geven dat als Verstappen dit weekend wint, dan betekent dat nog niet dat hij kampioen wordt automatisch. Al was Vettel die zegens pakte die niet zo dominant als Verstappen in ieder geval in Bahrein was.
Nou, sterker nog, je kan de eerste 4 races winnen en dan kan je ook geen kampioen worden.
Nico Rosberg in 2016, klopt. Ja. Het is
18... Achtervouwen, wat zeg je nou?
Of hij werd wel kampioen.
Ja, maar het werd toen heel... ik snap wat hij... Het werd heel spannend dat jaar nog.
Ja, precies. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, ik bedoelde dat het dan nog heel spannend was.
Ja, nice.
Dat je tot de laatste race nog op het puntje van je stoel zit.
Hij had wat hulp nodig met opgeblazen motoren.
Precies, ja. Hij stond eigenlijk gewoon achter.
Dus ik kan feitenkennis niet mijn beste podcast.
Nee, dat maakt niet uit.
Nee.
Maar nog hierop aanhaken. Het is 18 keer eerder gebeurd dat een coureur de eerste 2 races van het seizoen won. En 13 keer daarna won diegene ook de titel.
Zoals Nico Rosberg in 2016.
Ja, precies. Ja. Heel goed pas. Scherp.
Maar Vettel deed dat dus niet.
Nee, Vettel deed dat dus niet. Nee.
Nou, mooi feitje om mee te nemen. Had je er nou nog eentje?
Nee, dit moet het ook niet te groot maken.
Prima. Gaan we naar een ander rubriekje?
Mag ik eerst even live nieuws doorbrengen?
Oh nee, gaan we weer.
Nee, dat valt mee hoor. Oh. Grand Prix van Oostenrijk, belangrijke bestemming voor de Nederlandse fans.
Ja.
Ligt vast tot en met 2027.
Oh.
Verlenging van het contract.
Leuk.
Dus de biercampings en dus opblaaszwembaden en alles kan gewoon die kant weer op de komende jaren.
Ja, lijkt me ook logisch. De Red Bull Ring moet er wel op.
Ja, zeker.
Ook gewoon een prima baantje.
Zeker, vind ik dat wel een leuke race. Het is een heel korte baan eigenlijk, maar net als Zandvoort toch vermakelijk.
Ja. Nu krijgen we heel vaak vragen binnen.
Ik heb nog een...
Oh, jou op in?
Ik heb nog een statistiekje.
Mooi.
Die ik nu zag, die ik net las, toevallig, die wel grappig is. Omdat we natuurlijk iedere keer over hebben hoe dominant Red Bull was in Bahrein en hoe dominant Verstappen natuurlijk was. Als je kijkt naar hoe de afgelopen twee races waren op Jeddah, er zijn in totaal 100 rondes gereced daar. En maar 24 rondes lag eigenlijk de uiteindelijke winnaar aan de leiding.
Oh, grappig.
Van die 100 rondes. Dus echt zo'n dominante race zoals we dat in Bahrein zagen. Als ze dat weer weten te herhalen, zou dat wel een grote verandering zijn ten opzichte van de afgelopen twee jaar.
Hmm. Kijk, dat is ook interessant. Ja, we hebben natuurlijk gekke gevechten daar gehad met Leclerc en Verstappen, die DRS van elkaar aan het afpakken waren.
Hamilton en Verstappen natuurlijk het jaar daarvoor.
Dat sowieso.
Ja,
mooi baantje wel. Ik heb wel zin in eigenlijk.
De laatste keer dat Hamilton een race won, was daar.
Ja, ook nog.
2021 was wel later in het seizoen, dus het is niet letterlijk twee jaar geleden. Maar het is toch ook wel een mooi tijdje terug inmiddels.
Ja. Nou, dan,
die drag race toen, hè, van Ocon.
Ja,
en,
dan wil ik door met... kijk, ik zeg altijd, je kan mailen naar podcast@nu.nl. Heel vaak krijgen we relevante vragen binnen en die worden dan verwerkt in de podcast zelf. Dan vergeet ik soms de naam erbij te zetten. Maar soms krijgen we ook wat kleinere vragen binnen, waarvan ik denk, ja, dat past niet helemaal in de uitzending. Maar daar kan je natuurlijk wel even een rubriekje voor doen. Ja. Dus we hebben een rubriekje met... luistervragen zijn het dan, hè?
Ja, daar wordt niet gekeken naar.
Nee.
Opin kijkt nu naar ons, dat wel.
Maar. Gelukkig maar.
Dus hierbij wat kleine vragen die we ook wat sneller kunnen beantwoorden. Dus,
dat hoop ik dan maar.
Hoop in, houd kort. Nee, geintje.
Joost houdt kort.
Ja, Joost houdt kort. Hoop in heeft zich net al ingedekt voor zijn eigen antwoord. Maarten van Petersen. Je hebt altijd bij de pitstop heb je altijd mensen die bij de banden staan. Maar dan heb je ook nog in het midden, die houden dan de cockpit van Verstappen vast. Of de halo. Ja. Wat doen die twee?
Die houden hem gewoon stabiel. Want hij zit aan de voorkant alleen op de punt van de neus gaat hij omhoog. En aan de achterkant alleen maar op de rear impact structure, waar ook de lamp zit, zeg maar.
Ja.
Daar gaat hij omhoog. Dus hij kan in principe lateraal, zeg maar, heen en weer bewegen over de lengteas. Dus die twee, die houden hem gewoon recht. Daar komt echt op neer.
Maar er zijn dus mensen die gaan naar een circuit, die worden betaald voor dat.
Ze doen nog meer. Ze halen ook de auto.
Ja, oké. Okay.
Allermooiste vind ik altijd de reservekrikman. Ik heb eigenlijk bijna nog nooit die staat altijd achter, ja, achter
ik
de auto.
Dat eens gezien, hoor.
Ja, dat hier afvalt?
Ja, nou, maar je hebt een tijdje heb je van die mechanische of de elektrische of hydraulische pneumatische, een van die dingen, kriks gehad dat hij dus omhoog ging.
Ja.
Maar dat doen ze nu niet meer. Maar toen was hij nog best wel vaak nodig, want dan werkt het weer niet. Maar met de gewone analoge krik is het zie je niet zo vaak meer. Nee.
De reservekrik, man, die heeft echt, ik kan me niet herinneren wanneer voor het laatste Formule 1 auto echt van de achterkrik af.
Nee, want dit weekend gebeurde het, of afgelopen weekend natuurlijk.
Toen ging hij er aan de achterkant vanaf, gleden eraf bij Red Bull, toen Perez in de auto zat.
En moest de reservekrikman toen ingrijpen? Of heeft
hij hem gewoon weer omhoog.
Ja, precies. Krikman 1 kon er gewoon bij.
Reservekrikman.
Ja. Ik mis ook wel een beetje de tijd van de lollipop, man.
Ja, dat was mooi, hè?
Die gewoon met dat bordje, weet je, en dan stond er dan stop, wat stond er ook weer op. En dan draaide hij hem om en dan was het genoeg.
Ja, leuker. Ik vind dat het licht alleen maar saai eigenlijk. Ja.
Nee, omdraaien was ze klaar en dan omhoog is
het. Ja, okay. Ja, precies. Ja, maar dat is toch fantastisch? Daar zou je wel voor betaald worden. Martin Hinten, ik zal me even aan jouw vraag hopen in. Is Mercedes niet zelf een beetje de dupe geworden van het eigen geklaag over porpoising? Want daardoor moet de auto natuurlijk hoger. Maar Mercedes lijkt wel het grootste slachtoffer te zijn.
Ja, kort antwoord, ja.
Top. Nou, kijk, dit is een heerlijke rubriek, toch? Maar dat is wel zo, want ze hebben zelf op die regels aangestuurd.
Lees het stuk wat ik gemaakt heb voor de Grand Prix van Bahrein met Patrick. Daar proberen we het een beetje in uit te leggen.
Oh, kunnen we nog wel even in de show notes zetten misschien?
Vergeet ik wel vaak. Wat is het korte antwoord, hoop in?
Omdat kort antwoord, de randen van de vloeren zijn natuurlijk hoger geworden. Waardoor je relatief snel natuurlijk last hebt van dat de lucht onder de vloer vandaan lekt. Maar als je kijkt naar hoe de filosofie van de auto's vorig jaar was eigenlijk dat de Mercedes zo goed mogelijk werkte als hij zo laag mogelijk reed. En bij Ferrari gold het eigenlijk ook zo, maar bij Red Bull was het juist niet zo. Die reden eigenlijk überhaupt al een stuk hoger. Dus die hadden sowieso een andere manier om die randen van die vloer af te sluiten, om daar met een soort van vortex generatoren, om ervoor te zorgen dat die lucht niet weglekt onder de vloer vandaan. En dat was natuurlijk... Ja, dit jaar is het verplicht om ze hoger te hebben, die randen. Dus ja, dan moet je een andere manier vinden om dat te laten werken. En Red Bull kon ze eigenlijk een soort van voortborduren op het concept wat ze hadden vorig jaar. Terwijl Mercedes en Ferrari natuurlijk in één keer er vanaf moesten stappen dat ze zo laag mogelijk willen.
Hm. Vraag van Niek Gremmen, die hebben we al eerder besproken volgens mij. Wat willen de teams per training nou bereiken? Dus die is misschien wel nieuw als kijker en die zit die trainingen te kijken. Wat is nou ongeveer in het algemeen waar je nou kijkt per training? Wat doen ze nou in die trainingen?
Die eerste training, die zijn ze vooral bezig met de balans zoeken van de auto. Dus ja. Vooral gewerkt met afstelling. Dan gaan ze natuurlijk tussen de trainingen door dat allemaal analyseren. Dan zit er ook vaak al iemand in de simulator. Dan gaan ze kijken van, nou, moeten we iets meer rijhoogte dit? Moet de voorvleugel iets meer zo? Moet de achtervleugel? Allemaal balans, balans, balans. Daar hoor je die coureurs ook altijd over. Dan gaan ze dat in de tweede training weer kijken of dat gewerkt heeft wat ze allemaal voorgesteld hebben. Maar op een gegeven moment, je hebt het eigenlijk twee dingen. Je bent aan de ene kant ben je op zoek naar je perfecte afstelling voor de kwalificatie en de race. En daar moet je dus een compromis tussen vinden. En aan de andere kant moet je dus gaan kijken naar de strategie. Dus ga je ook longruns maken met meer benzine en om te kijken hoe lang je banden het eigenlijk volhouden. En dan ga je dus in de nacht van vrijdag op zaterdag, het allerbelangrijkste nacht. Daar zie je ook dat de coureurs dat heel laat van het circuit afgaan. En die gaan dan al die data weer bepuzzelen en bekijken. En er zit weer iemand in de simulator in de fabriek. Dat zien wij nooit, maar die zitten wel. En dan gaan ze alles weer proberen en dan vrijdagochtend hebben ze nog een keer allerlei aanpassingen aan de auto gedaan. Of niet, als ze al denken dat het goed is. Ja. En dan gaan ze nog eerst verifiëren van, nou, heeft dat allemaal gewerkt? En dan gaan ze kwalificatiesimulaties doen. Dus dat is meestal de patroon wat je in de trainingen ziet.
Ja, oké. Okay.
Ik denk toch op je nog wat op toe te voegen.
Het hangt natuurlijk ook zeker in circuits zoals Bahrein en ook hier in Jeddah. Het hangt natuurlijk ook af van de tijdstip waarop het wordt verreden.
Ja.
Omdat sommige tijdstippen natuurlijk relevanter zijn dan andere. Wat je ook niet moet vergeten, is zeker toegevoegd wat Joost vertelde, is dat je als team zijn ook constant rekening moet houden bij bepaalde circuits, dus ook hier in Jeddah, dat je veel te maken hebt met zogenaamde track evolution. Dus dat wil zeggen dat de baan van nature vanaf eigenlijk de eerste ronde en de eerste vrije training tot de kwalificatie een stuk sneller wordt. Al zou je niks veranderen aan de baan, dan wordt hij niet alleen sneller omdat je meer grip hebt, maar daardoor verandert ook in één keer heel erg de balans van de auto. Dus dat is altijd een extra uitdagend iets. Daar moet je als team zijn ook goed op kunnen anticiperen en ook weten. Eigenlijk een soort van voorspellen haast welke kant de balans van de auto opgaat. Al naar gelang de baan beter wordt.
We hebben nog één vraag te gaan. Die is van Joost Kunst. Die is blijkbaar geïnteresseerd in schilderwerk. Want die heeft een vraag over verf. Vind ik zelf heel leuk. Wat is nou de invloed van de kleur op de auto's qua temperatuur? Want wij weten, als we in de zomer met 40 graden een zwart t-shirt aan hebben, Joost. Mm-hmm. Jij hebt vaak een zwart t-shirt aan. Mm-hmm. Dan krijg je het warmer.
Ja, zwart absorbeert meer licht en warmte. Dus,
ja, maar nu zijn heel veel auto's zwart geworden. Ja. De Mercedes is zwart. Ja. Hebben ze daar nog last van?
Nee, in principe niet. Want er zit onder die carbon zit ook nog een soort van tweede laag van hitteafstotend materiaal.
Ja.
Of tenminste, dat heeft ook vooral te maken met dat er geen warmte ook van buiten op het carbon komt. Want dan kan dat ook weer smelten of zo. Of tenminste, in de brand vliegen eventueel.
Ja.
Dus nee, er is niet zo, dit scheelt niet zoveel dat je er echt wat van merkt in de koeling van de auto. Tenminste, dat zei Mercedes toen zij voor het eerst met die zwarte livery kwamen in 2020. En ik heb niet de indruk dat er sindsdien wat veranderd is. En als dat echt een probleem is, dan zouden ze het echt niet doen.
Nee.
Want ja, tuurlijk, als zou je relatief de coolste auto hebben, dan zou je inderdaad een witte auto moeten hebben, want dat kaatst meer licht af.
Ja.
Maar dat doet niet iedereen. Dus dat is een niet waarneembaar verschil.
Helemaal goed. Nou, dan is het de
wel,
tijd.
Wel hebben we toen trouwens gezien, sorry, ja. dat ze toen ook de Mercedes-Benz zwarte overalls kregen. Toen zei Bottas wel dat het veel heter was in de overall.
Oh.
Dus dat is misschien nog wel een klein nadeel. Maar goed.
Oh. Nou, had je toch voor vorig jaar misschien voor Haas moeten rijden. Dan was het beter geweest.
Ja, maar die wordt ook steeds zwarter.
Dat is trouwens waar. Ja. Nu helemaal in dit seizoen inderdaad. Nou, dan is het tijd om te gaan voorspellen, jongens. Komt ie aan de hand van het nu.nl GP-spel. Ja, ik wil van jullie de voorspelling gaan horen, de top 3 en de plek waar Nick de Vries gaat eindigen.
Oeh, mooi.
Ja, dat hoort er natuurlijk helemaal bij.
Ja, zeker.
Hopin, zullen we met jou beginnen?
Ja, Verstappen, Perez en Leclerc. En Nick de Vries op plaats 12.
Oeh, nou, dan mag je wel vertekenen, denk ik, in deze fase, Nick de Vries. Puntje zou ook uiteindelijk wel mooi zijn, hoor, dat die van die nul afkomt. Joost?
Ik denk Verstappen, Leclerc, Perez. Klein verschilletje. En ik denk Nick de Vries op de 10e plaats.
Kijk.
Want ik verwacht wel giga chaos. en ik denk dat met al zijn ervaring en zijn hoofdkoelhouder komt Nick daar goed doorheen en dan pakt hij het puntje.
Mooi, ik zie je boeken helemaal genieten.
Ja, ik sluit me daar bijna bij aan. Alleen ik denk toch een 1-2 voor Red Bull. Verstappen, Perez. En ik blijf toch nog even in op de Alonso-trein zitten. Ja, die gaat gewoon weer derde worden hier. Ja,
ja,
en
goed.
De Vries op P10.
Ook een puntje.
Inderdaad, het wordt weer chaos dit weekend. Dat kan haast niet anders.
En dan gaat hij komen bovendrijven.
Precies.
Mooi. Nou, die staat genoteerd. Daar gaan we het dus zondagavond weer over hebben. Wordt een latertje voor ons.
Ja, 6 uur starten. Nederlands tijd.
Ja, dus dan zitten we ergens midden in de nacht op te nemen. Maar dat hebben we allemaal natuurlijk over voor dat het in ieder geval... Ja, voor de luisteraar wil ik zeggen. Maar dan zijn we zo'n stilletje slijmballen met z'n allen. Maar in ieder geval maandagochtend nacht komt die natuurlijk weer online. Dan wil ik alleen zeggen nog dank jullie wel, jongens.
Alsjeblieft.
Ja, en als er weer vragen zijn voor het nieuwe luisteraarsrubriekje... dan kan je natuurlijk terecht via podcast@nu.nl... of via ons Twitter-account @deboordradio. En dan zou ik zeggen, vooral tegen Hopin ook... veel plezier met racen daar nog.
Ja, dankjewel.
Nou, komt goed. Heel veel succes. En we zien elkaar dus maandag weer bij een nieuwe aflevering van De Boordradio. Tot dan.